Waar Duitsland al langer op aan het broeden is, is over een Europese digitale industrie, maar nu ook over een Europese farma-industrie. En Armin Laschet had het zelfs over Europese autarkie. Dat betekent dat hij vindt dat Europa onafhankelijk van China of van Amerika geheel zelfstandig eigen beleid moet kunnen voeren als er weer een nieuwe pandemie uitbreekt.
Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Global Gossip. Vandaag richten we de blik op onze oostenburen, want in september gaat Duitsland naar de stembus. Er wordt afscheid genomen van Mutti Merkel, die na ruim 16 jaar afzwaait als bondskanselier. De partijen kiezen inmiddels hun lijsttrekkers en er is veel politiek debat. Het zijn daarom enorm belangrijke verkiezingen voor Duitsland, maar ook voor Europa. En wie Europa zegt, zegt natuurlijk Mendeltje van Keulen, zoals altijd mijn co-host van deze podcast. Waar moeten we het vandaag over hebben, Mendeltje?
Nou Ruud, ik vind het heel leuk om het vandaag over Duitsland te gaan hebben. Want wat me nou zo opvalt is dat er eigenlijk relatief heel weinig aandacht is voor Duitsland in het Nederlandse nieuws. Ook in de Nederlandse politiek. En als je dat nou vergelijkt met de Amerikaanse verkiezingen, ja, die vergelijking wordt wel vaker gemaakt. Maar het is echt bizar, hè? Het waren Nederlanders die de stembusstrijd in staten in Amerika bijhielden. Vond het allemaal heel erg spannend. Terwijl je natuurlijk zou kunnen zeggen dat de Duitse economie en politiek voor Nederland van minstens even groot belang is. Dus ik denk dat we veel kunnen gaan bespreken met onze gast. En daarom ben ik ook heel blij dat Hanko Jurgens hier is.
Welkom Hanko in de podcast. Duitsland Versteher heb ik opgeschreven. En ook werkzaam bij het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Welkom in onze podcast. En fijn dat we met jou een blik kunnen werpen op onze oostenburen. Klopt dat eigenlijk, dat beeld dat Mendeltje net schetst, dat er toch wat weinig aandacht is in Nederland voor de Duitse politiek en de Duitse economie?
Ja, het gekke is dat wij op het Duitsland Instituut hebben het heel erg druk nu. Dus wij geven allemaal interviews. Er is in de Volkskrant nu ook een soort opiniepanel waar twee van onze medewerkers, ik ook, in zitten. En ik ben eigenlijk ook heel vaak op de radio. Wat je kunt stellen is dat als je het wilt weten hoe het zit in Duitsland, dan kan dat. Want ook in de kranten, we hebben hele goede correspondenten. Dus dat is het probleem niet. Het is meer zo dat als je 's avonds televisie kijkt en je begint bij het journaal, en dan kijk je naar de vooravond. Mm-hmm. En dan kom je nog eens bij Opeen uit.
Nieuwsuur
heeft soms ook best wel veel aandacht voor Duitsland. Niet altijd, want het is natuurlijk nu de coronacrisis heeft een soort sluier over onze nieuwsscharing gelegd. Dat zie je ook in Duitsland bijvoorbeeld. Bijna elk land is heel erg met zichzelf bezig, met de eigen problematiek. Ik heb nog nooit een thema over Duitsland op een van die vele talkshows die wij hebben gezien. En zelfs ook in Buitenhof komt het eigenlijk nauwelijks naar voren. En dus je ziet eigenlijk op de plekken waar veel mensen kijken en waar vaak ook de discussie over gaat. Hè, bij de koffieautomaat, heb je gisteren gehoord dat. Ja, daar zie je een enorm verschil met Amerika. Dat is inderdaad echt ongelooflijk. Wat ik bijvoorbeeld heel interessant vond was, bij de verkiezingen was er uitgebreid, ook in Nederland, discussie in al die talkshows over de benoeming van een lid van het Constitutionele Hof in Amerika. Nou, dat is iets wat voor ons echt niet belangrijk is. Wat voor ons echt belangrijk is, is de benoeming van de president van het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die is namelijk vorig jaar benoemd. En dat is een man die vrij kritisch is over het Europese geldbeleid. Het beleid van de Europese Centrale Bank. En dat kan dus grote betekenis hebben, want het Bundesverfassungsgericht is al eens eerder heel kritisch geweest over Europees beleid en verbiedt dan de eigen Duitse regering om bepaalde maatregelen te ondersteunen richting Europa. Ja, en dat raakt ons dus direct. En dat is totaal geen nieuws in Nederland. Niemand in geïnteresseerd. Dus daar zit inderdaad een heel groot verschil.
Pijnlijke conclusie is ook wel dat ik ook geen idee heb wie deze persoon is. Dus,
het is een hele aardige man. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik op dit moment ook niet zijn naam even kan noemen. Maar wat ik wel van belang vind is dat het dus wel een CDU-parlementariër is geweest. En dus ook iemand die wel degelijk politieke opvattingen heeft. En met name ook politieke opvattingen over Europa. En dat is voor ons van belang.
Ja, en als we het dan over politiek hebben, kijken we even naar de aanstaande verkiezingen in Duitsland van september. Maar voordat we dat doen, is het denk ik even van belang om even terug te gaan en even te kijken hoe zit die Duitse politiek eigenlijk in elkaar. Want ik lees daar wel eens dingen over en dan lees ik over Bundesländer die daar aparte parlementen hebben en eigen presidenten hebben volgens mij zelfs. Kun je ons even heel kort meenemen hoe dat Duitse stelsel in elkaar zit en hoe eigenlijk in september 80 miljoen Duitsers eigenlijk een nieuwe bondskanselier gaan kiezen?
Ja, dat is natuurlijk wel ook een verschil met Amerika of met Engeland. Om even Amerika, daar had je natuurlijk Trump tegenover Biden. En daar kunnen we allemaal over praten. Wat wil Trump? Wat zegt hij nou? Wat twittert hij nu? En er zit in Duitsland in zekere zin een vertaalprobleem, omdat je 16 deelstaten hebt. En die deelstaten hebben ook nog allemaal een minister-president en een eigen kabinet. En die zijn ook vertegenwoordigd in de bondsraad, wat vergelijkbaar is met de Eerste Kamer, ook weer helemaal niet. En je hebt natuurlijk de bondsdag en daarboven zit het bondskabinet. Ja, het is wat ingewikkeld in zijn geheel. En inderdaad, wat ik net zei, dat constitutionele hof kan ook nog politici terugfluiten. Dus het hele stelsel heeft veel vergelijkbaars met ons. In die zin dat er coalitiekabinetten zijn, dat er politieke partijen ook heel vergelijkbaar zijn. Je hebt de SPD, de Sociaaldemocraten, je hebt de Christendemocraten, je hebt de Liberalen. Dat partijstelsel komt erg overeen met het onze. Maar als er dan ruzie is tussen deelstaten, is dat voor ons soms niet zo makkelijk te begrijpen. Bijvoorbeeld, je ziet zelfs ministers nog niet zo heel lang geleden Noord-Rijn-Westfalen vergelijken met als provincie van Duitsland, vergelijken met Gelderland, ook een grote provincie in Nederland. Maar Noord-Rijn-Westfalen heeft meer inwoners dan wij, 18 miljoen. En een bruto binnenlands product dat net iets lager is dan het Nederlandse. Als je dus op die IMF-lijst zou kijken van bruto binnenlands product, dan staat Nederland op de 16e plaats en Noord-Rijn-Westfalen apart op de 17e plaats. Dus ver boven Israël of Portugal of Zweden. Dus we kijken daar op een hele op andere manier naar en zijn zelfs ook in Den Haag, we zijn hier in Den Haag op de ministeries, niet altijd gewend om te denken van als wij iets geregeld willen hebben, dan moeten we naar Düsseldorf. Düsseldorf? Wat zou je in Düsseldorf moeten? Oh, is dat de hoofdstad van Noord-Rijn-Westfalen? Ja, met een eigen parlement en een eigen kanselarij enzovoort. En dat is niet iets wat wij nou niet heel erg in beeld hebben überhaupt.
En dat geldt ook voor misschien het torentje. We zitten hier in Den Haag, vertelde je al, dicht bij het Binnenhof, waar onze minister-president Nederland vertegenwoordigt in de Europese Raad. Dat doet voor Duitsland de bondskanselier. Hoe verschillen die bevoegdheden van zo'n bondskanselier nou met onze premier?
Ja, dat is ook een hele interessante vraag. Het is trouwens wel een moeilijke vraag die je hier stelt.
Ik denk dat we hem straks nog even gaan uitleggen. Er zit wel 4 lagen in.
Wat ik dus interessant vind aan jouw vraag ook, is dat je dus ziet dat premier Rutte de bovenbaas is van zo'n 17 miljoen inwoners. En Armin Laschet, de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, meer inwoners heeft. Maar geen lid is van die Europese Raad. En in, ik geloof dat 1996 was, heeft Thijs Wultgens ooit eens gezegd van Nederland moet de 17e deelstaat van Duitsland worden, want dan zou ze samen met Noord-Rijn-Westfalen via Berlijn meer invloed op het beleid in Brussel hebben dan dat het nu heeft. Dat weet ik niet zozeer, want het feit dat die Europese Raad is natuurlijk belangrijker geworden. En het lidmaatschap daarvan, dus zeg maar het meepraten in Brussel, is toch niet onbelangrijk. Maar als Nederland moeten wij niet onderschatten hoeveel invloed de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen heeft op de bondskanselier en op het beleid zeg maar in Berlijn. En hij kan via de bondskanselier wel degelijk veel invloed hebben in Brussel. En de bondskanselier heeft natuurlijk heel veel invloed in Brussel. Dat kunnen we niet ontkennen. En in die zin zou het zeg maar via het stille circuit wel eens kunnen zijn dat Armin Laschet meer invloed heeft dan onze Mark Rutte. Helemaal als je ziet hoe onze Mark Rutte de afgelopen 4 jaar vooral achter allerlei feiten heeft aangehold, zeg maar. En niet heel erg actief bezig is geweest met het beïnvloeden van het Duitse beleid, wat volgens mij productiever is.
Want nu hebben we het steeds over de nationale politiek. Maar wat jij vertelt over de relevantie van Duitsland, dat hoeven we onze grensregio's denk ik niet te vertellen. Er is heel veel uitwisseling van professionals, studenten, mensen die aan de andere kant van de grens werken.
Ja, maar dat zie je natuurlijk, dat heeft een zekere lokale context. Dus de Universiteit van Maastricht, ik geloof dat 1/3 deel van studenten uit Duitsland komt. En de markten in Enschede en Venlo, daar komen natuurlijk helemaal veel Duitsers. Groningen is ook heel erg gericht op Oldenburg en zeg maar de Oost-Friesland. Dus je ziet dat het in bepaalde regio's, zeg maar, heel belangrijk is, maar ook nog misschien op bepaalde plekken. Want er is natuurlijk altijd discussie over meer samenwerking tussen Enschede en Münster. En er worden heel veel verdragen tussen de burgemeesters ondertekend.
Dubbel diploma van de universiteit.
Ja, ze willen van alles, maar of het echt goed de samenwerking echt goed loopt, behalve dan op politie en brandweer en ziekenauto, zeg maar, dat terrein. Daar loopt het sowieso heel goed, maar zeg maar cultureel gezien kan er nog best wel wat verbeterd worden, denk ik. Dus, maar in ieder geval wat je wel ziet, is dat de oriëntatie, de culturele maatschappelijke oriëntatie op Duitsland in het oosten natuurlijk veel groter is. En dus ook het bewustzijn van hoe belangrijk Duitsland eigenlijk ook voor ons kan zijn. Ik zie ook wel een beetje verschillen tussen Amsterdam en Rotterdam. Ik denk dat men in Rotterdam natuurlijk met de Rijn eigenlijk sowieso een directe verbinding met het Duitse achterland heeft. En dat Amsterdam heel erg gericht is op de Atlantische wereld, op New York, Londen enzovoort. En dat nu door de Brexit ook Amsterdam wat meer is gaan kijken naar van wat hebben we eigenlijk in het Europese achterland. Dus die steden die zijn zich ook aan het heroriënteren op dit moment, denk ik.
Ja, dat is super interessant om daar ook van dat perspectief naar de Duitse verkiezingen te kijken. Voordat we verder inzoomen op het belang van Duitsland voor Nederland, voor onze grensregio's, wil ik eigenlijk even terugkijken op de periode Merkel. Want deze verkiezingen in Duitsland markeren ook het afscheid van Angela Merkel. Welke erfenis laat zij achter in Duitsland?
Ja, ik denk dat eigenlijk Duitsland met haar is meegegroeid. En zij is zelf ook heel erg gegroeid met Duitsland, zou je kunnen zeggen. In 2005, toen ze aankwam, was Duitsland in crisis. Er was natuurlijk net de Golfoorlog geweest. Schröder had een duidelijke breuk met de transatlantische traditie en met Amerika geforceerd. Er was een enorme crisis over de verzorgingsstaat. Daar waren net hele harde maatregelen genomen door Schröder. En de iPhone bestond nog helemaal niet, hè. Die kwam pas in 2007. En je ziet dus dat die wereld in 2005 er eigenlijk heel anders uitzag. Maar dat niet alleen, dat Duitsland ook er anders voor lag in Europa. En door een opeenvolging van een aantal crises, waarbij natuurlijk de kredietcrisis eigenlijk wel een van de belangrijkste is, maar ook de Oekraïne-crisis en natuurlijk de vluchtelingencrisis en Trump en Brexit, ga ze maar door, werd Duitsland iedere keer een klein beetje belangrijker. Want iedere keer was het zo dat als niemand meer wist hoe het verder moest, men toch keek naar wat zegt Berlijn. En dus werd die vrouw die eigenlijk een beetje schuchter begon en waar iedereen van zei van wat doet ze daar nu? Het is doormodderen, ze maakt geen keuzes, ze past op de winkel, ze doet eigenlijk, het succes komt door Schröder, hè, want Schröder heeft die verzorgingsstaat hervormd en zij zit daar gewoon een beetje de rit uit. Zo begon het en naar het einde toe werd het eigenlijk steeds bijna magischer. In die zin dat ze de machtigste vrouw van de wereld werd, zeg maar. In die Forbes-lijsten. En dat er ook in Nederland een groot aantal fans eigenlijk van Merkel waren. En ook een heleboel critici, want die vonden natuurlijk haar vluchtelingenbeleid helemaal verkeerd. Dus ze laat een heel ander Duitsland achter dan toen ze begon. En ze laat eigenlijk op dit moment een beetje een verscheurde partij achter. Hè? Dat is interessant. Maar ik denk dat het land ja, toch een redelijke, met een redelijk, ja, zelfs een beetje zelfvertrouwen kan kijken naar de toekomst. Want het is natuurlijk toch wel heel duidelijk geworden dat als er weer een volgende crisis komt, dat, ja, dat Frankrijk natuurlijk allerlei initiatieven neemt, maar uiteindelijk het wachten is tot besluiten uit Berlijn.
Ik vind die hele persoonlijke rol van Angela Merkel ook in Europese samenwerking, die wordt wel geroemd. Daar heeft ze ook allerlei prijzen voor gekregen. En daar wordt ook wel naar gekeken in termen van leiderschap. Hè? Je hebt natuurlijk verschillende soorten leiderschap. Je kan zeggen van nou, ik doe wat het volk wil. En je kan zeggen ik wil zelf leiden. En ik wil laten zien wat volgens mij belangrijk is. En daar treed ik in naar voren. En daarin heeft Angela Merkel een aantal grote uitspraken gedaan. Ook in die vluchtelingencrisis die je al noemde. En ik vroeg me eigenlijk af, wordt ze daarin gevolgd door de Duitsers? Hoe zit het met hoe Duitsers kijken naar de Europese Unie en haar stappen daarin?
Ja, dat is heel, heel interessant, want wij horen toch ook altijd wel dat heel veel mensen toch heel veel kritiek op haar hebben. En nou ja, bijvoorbeeld de mensen die traditioneel SPD stemde, die waren eigenlijk altijd maar boos op haar, omdat ze natuurlijk wel allerlei krenten uit de pap van het programma van de sociaaldemocratie naar zich toe trok, maar geen structurele veranderingen wilde. En er is dus een hele grote groep die eigenlijk heel erg kritisch was daarom. En daarna natuurlijk kwam er een groep die kritisch was vanwege haar vluchtelingenbeleid. En nu heb je nog meer een groep, maar die is wel, dat is een groep die je veel hoort. Maar of die ook zo groot is, weet ik niet. Die vinden dat het een soort nieuwe dictatuur is die daar wordt gevestigd vanwege het coronabeleid. Dus het is eigenlijk, zij heeft op een of andere manier, kleeft er soms een beeld aan van ja, een Berlijnse macht die, waar het niet tegen in te gaan is. Hè. Er is geen tegenspraak mogelijk. Ze heeft zelf natuurlijk ook gezegd bij de kredietcrisis dat het alternatiefloos was. En dat idee van alternatiefloos, dat kan zij soms echt uitstralen. En daarmee kan ze dus ook ja, wel veel kritiek werven. Maar je ziet toch in de loop van die hele periode dat er toch ook heel veel mensen altijd gedacht hebben, ja, Merkel die mag dat en laat het maar aan haar over. En dat zie je dus ook in de laatste verkiezingscampagne. Die ging eigenlijk nergens meer over. Het ging over een land waar we goed en graag in willen leven. Dat was letterlijk de verkiezingsposter. En dus ja, doorgaan met Merkel en dan komt het allemaal goed, zeg maar. En ook een beetje vertrouwen op de kompas van Merkel. En dat is denk ik ook een van de redenen dat de partij nu natuurlijk in problemen is. Omdat ze nu wel degelijk moeten laten zien waar ze voor staan. En ook hardere keuzes moeten maken. Want ze kunnen niet meer vertrouwen op dat prestige van die bondskanselier. En moeten het nu dus opnieuw gaan maken. En dat heeft dus tot een enorme oorlogen binnen de christendemocratische familie geleid. En die komen steeds maar weer op allerlei terreinen komen die terug de laatste jaren.
Met eigenlijk als dieptepunt de afgelopen weken de keuze voor Laschet. Ik begreep in een avond in de Bundestag, waarbij Schäuble ook nog een grote rol speelde.
Dat klopt. Ja.
Hoe verklaar je toch uiteindelijk die keuze voor Laschet?
Nou, dat is denk ik toch een ja, om eerlijk te zijn denk ik dat het een logische keuze is, want de CDU is gewoon de grote partij en de Beierse partij CSU is gewoon een deelstaatpartij die het in de afgelopen jaren de CDU extreem lastig heeft gemaakt. En Söder, de leider van Beieren, dus minister-president van Beieren ook, Markus Söder, die heeft het ook persoonlijk de CDU een aantal keren knap lastig gemaakt. En de CDU is in mijn ogen heel erg terughoudend gebleven en veel problemen met de mantel der liefde bedekt, om maar te beginnen met de tol die geïntroduceerd werd in Duitsland voor toeristen. Dat moest en zou van de Beierse CSU. Merkel was daar absoluut op tegen, maar heeft het gewoon door laten gaan omdat er anders geen kabinet kwam. Eigenlijk misschien al wetende dat de EU het zou tegenhouden. En toen de EU het tegenhield, bleek dat de CSU-minister van Verkeer al allerlei contracten had afgesloten, waardoor er dus honderden miljoenen euro's naar het bedrijfsleven toevloeien voor niks. Nou, daar had de CDU ook heel erg boos over kunnen zijn. zijn ze niet geweest. Dus ze hebben, omdat ze natuurlijk de relaties goed willen houden. En als dan plotseling uit het niets Söder zegt van, ja, nou ja, ik kan ook kanselier worden. Dan ligt het voor de hand dat het CDU-partijkader denkt van, nee, die man willen we niet. En dus vandaar ook dat die strijd zo lang duurde. Ook omdat Söder natuurlijk nog wel degelijk kon bogen op de sympathie van de kiezer. Want het bleek dat Laschet gewoon niet goed ligt op dit moment. Maar voor een deel ligt Laschet niet goed, omdat hij voortdurend bekritiseerd werd vanuit Beieren. Dus ja. Die strijd ging over de coronacrisis, die ging voortdurend door. Ja. En Söder is ook heel knap geweest in het klein houden van Laschet door... Als Laschet een persconferentie hield, een uur later hield Söder een persconferentie en had hij het nieuws. Of door het coronabeleid van Laschet te typeren als klein-klein. En we moeten nu groot-groot denken. Dan had hij het niet bijzonder praktisch over Laschet, maar dan had hij het wel over zijn beleid. Iedereen wist dan, oh ja, oké.
Ik zie enige gelijkenissen met een christendemocratische partij in Nederland, waar ook een lijsttrekkersverkiezing is geweest tussen een aantal partijmastodonten die niet goed afgelopen is.
En die nog niet voorbij is. Want dat is nu de vraag. Heeft Laschet nu ruim baan? Geen kristallenbol.
Nee, helemaal geen ruim baan. Nee. Dus dat is het probleem. En hij blijft bekritiseerd. Maar ik denk wel, op dit moment, zeg maar, als je naar peilingen kijkt, dan lijkt het er zelfs op dat de Groenen de bondskanselier kunnen leveren. Maar ik denk, om eerlijk te zijn, dat de Duitse politieke cultuur toch wel erg christendemocratisch gezind is. Wat conservatiever en erg op zekerheid gericht. En we hebben het in ieder geval de vorige verkiezingen gezien, dat ver voor de verkiezingen Martin Schulz sky high stond van de SPD. En toen de toen de zomervakantie zich aandiende, enorm veel verloren in de peilingen. En ik ben een beetje bang dat Annalena Baerbock van de Groenen, dat als hij nu echt heel erg gehyped wordt, dat hij dan ook een slechte uitgangspositie heeft naar de zomer toe. Want dan kan het alleen maar weer omlaag gaan. En terwijl de CDU dan misschien, je weet het niet, maar het zou kunnen, wel eenheid uitstraalt. En dus mijn verwachting, zeg maar, als ik zou moeten gokken, zou ik toch zeggen dat we kanselier Laschet krijgen en niet kanselier Baerbock. En dan is kanselier Laschet in zekere zin best vergelijkbaar met Merkel. Want Merkel had ook helemaal geen standing of aanzien toen ze aantrad. En sterker nog, ook een aantal verkiezingen stond ze er echt belabberd voor en heeft ze die uiteindelijk toch gewonnen. Door haar manier van opereren, door een soort contact te zoeken met de kiezer en iets minder goed contact te hebben met de Duitse pers. Nou, dat lijkt bij Laschet misschien ook het geval, want ik vind het bijna ieder interview hoor je hem wel 10 keer nee zeggen op allerlei vragen. En ik denk dan steeds, man, hou op met nee zeggen. Probeer dat in ieder geval te vermijden, want dan ben je voortdurend in discussie met de pers. En die journalisten die weten ook dat ze hem een beetje op de kast kunnen jagen. Dus ja. hij zit in een lastig pakket op dit moment.
Maar misschien pieken de Groenen te vroeg. En,
ja, dat is wat ik
zeg
denk.
Je voor de CDU heeft nog tijd om te herstellen door de zomer heen.
Ja, dat is wat ik denk. En wat ook nog zo is, is dat de CDU met Laschet een echte middenkoers heeft. Daarmee een probleem heeft met het eigen partijkader, zeg maar. Of de basis van de partij, die is vaak wat rechtser. Dus die hopen eigenlijk op een stevige, sterke kandidaat met stevige uitspraken. En dat is Laschet niet. Maar dat kan wel zijn dat de kiezer dat misschien wat meer wil. Want de kiezer wil toch graag een middenkoers en niet te veel die rechterflank of linkerflank, denk ik.
Hoe verklaren we eigenlijk de opmars van de Groenen in Duitsland? Want dat is best wel, in mijn ogen als leek, een nieuw fenomeen. Het was altijd eigenlijk de strijd tussen het CDU en de SPD. Ja. En ineens zijn daar sinds een paar jaar de Groenen. Hoe verklaren we die opmars?
Nou, ze zijn er natuurlijk al langer, want ze hebben ook echt in de regering gezeten van 1998 tot 2005. Anders dan in Nederland, hè. Maar ik heb het idee dat de twee partijleiders, zeg maar, dus Annalena Baerbock en Robert Habeck, samen een heel goed beeld wisten uit te stralen van groene politiek, maar ook van een soort positief levensgevoel, vrijheid, in de natuur bij wijze van spreken. En dat niet alleen, ook nog zeg maar een ecologische beweging hoeft niet altijd heel progressief te zijn. Hè. Dat kan ook aanspreken bij mensen die meer voor behoud van traditie zijn, behoud van bepaalde natuurlijke waarden enzovoort. En die, als je die groep ook meekrijgt, dat is natuurlijk toch een beetje groen-rechts, hè, wat, wat ja. vaak wordt gezegd,
ja.
Dan heb je opeens een heel groot kiezerspotentieel.
En dat lukt ze op dit moment.
Ja, en ze zijn, ik vind de manier waarop zij dat uitstralen, bijvoorbeeld door nu in deze coronacrisis partijconferenties te houden in een soort zitkamer met allemaal planten. En ja, en dan zitten ze daar met z'n tweeën. Het is net een stel, het is al heel gezellig. En zeg maar dat open levensgevoel, dat weten zij in dit tijdperk heel goed naar voren te brengen. Dus en ja, daar is zeker in Duitsland veel animo voor. Omdat ja, Duitsland milieu is gewoon een heel belangrijk issue. Dat zie je ook trouwens bij Merkel, die natuurlijk in 2011 haar energiewende gemaakt heeft. Mm-hmm. Omdat de groenen te belangrijk leken te worden, zeg maar, te groot leken te worden.
Ja.
Dus je ziet dat de CDU, CSU dat thema ook naar zich toe heeft getrokken heel sterk. Ook natuurlijk omdat de groenen in Duitsland zoveel kiezers naar zich toe trekken.
Ja, en haar naam viel net al, Annalena Baerbock, ik hoop dat ik goed uitspreek. In tegenstelling tot de Christendemocraten was het wel een soepele lijsttrekkersverkiezing bij de Groenen. Er is in ieder geval geen openlijke ruzie
helemaal
ontstaan.
Nee.
Wat kunnen we van haar verwachten?
Nou, in ieder geval fel debat. Zij is echt heel fel. Ik vind soms iets te fel. En ze is ook heel snel. Dus een stroom van woorden. En ze is slim. Dus ze is ook in staat om iemand omver te praten, zeg maar. En zij heeft ook heel nadrukkelijk dat positieve levensgevoel. Maar wat we ook bijvoorbeeld van haar kunnen verwachten is dat ze erg voor mensenrechten is. Dat is ook een beetje haar profiel. Internationaal recht, samenwerking en EU natuurlijk. Dat is echt haar profiel. Dus daar, voor meer en een sterker Europa, daar staat zij zeker voor. Naast natuurlijk klimaat en alle andere typische thema's van de Groenen. En wat interessant is, is dat zij in dat toch weer mannenbolwerk, want het werd steeds meer een mannenbolwerk, de Duitse politiek, ondanks dat Merkel er zat, zeg maar, Ursula von der Leyen naar Brussel vertrokken en een aantal vrouwen weg. Dat we nu een vrouw weer hebben. En dat is in Duitsland wel heel belangrijk voor de kiezers ook. Er zijn zeker de vrouwelijke kiezer is misschien meer geneigd om op haar te stemmen. En nog een punt is niet onbelangrijk. Ze komt weliswaar uit West-Duitsland, maar ze woont al lang in Oost-Duitsland. En de Groenen hebben een probleem met de Oost-Duitse kiezer. Op een of andere manier stemmen die niet op de Groenen en ook niet op de FDP, de Liberalen. En ik denk dat Habeck minder goed aansluit bij de Oost-Duitse kiezer. En Baerbock misschien wel. Moeten we nog een beetje afwachten. Maar in ieder geval is ze ook echt afgevaardigd in Brandenburg geweest. Dus ze is ook echt, zeg maar, afkomstig uit Oost-Duitsland.
Maar zij moet ook coalities gaan sluiten. Want de Duitse politiek is ook een coalitiepolitiek. Ondanks die heel geprofileerde positie van de bondskanselier. Wat voor coalities zijn er mogelijk? Hoe zie je dat voor je?
Ja, iedereen gaat eigenlijk uit van een zwart-groene coalitie. Dus de Christendemocraten met de Groenen. En dat is ook al een tijd, omdat de Groenen het zo goed doen. En die dus een sterke tweede en misschien dus zelfs wel een eerste kunnen zijn. En de SPD al 2,5 jaar op 15% staat. En er lijkt maar geen beweging in te krijgen, hooguit naar beneden. Soms zie je dat het 13% wordt. En bovendien, binnen de SPD, een grote groep is die vindt dat het lang genoeg geduurd heeft om samen met Merkel te regeren. Terwijl de Groenen juist uitstralen van wij willen verantwoordelijkheid nemen enzovoort. Dus wat kunnen we verwachten? Een kabinet dat het volgens mij erg eens wordt over klimaatverandering. Dat is natuurlijk heel erg logisch. Erg eens is over Europa. Maar ik vermoed dat de CDU-CSU, stel voor dat dit de combinatie wordt, nog steeds zal proberen de overheid, zeg maar, wat mager, leaner en meaner te houden. En de overheidsfinanciën gezond te houden. Want dat is natuurlijk bij Merkel ook. Er kon van alles, maar wat niet kon was het begrotingstekort op de een of andere manier tot stand brengen. Dus geen zwartser nul, hè, daar ging het dan altijd om. Tot aan de coronacrisis is dat ook eigenlijk bij Merkel altijd zo geweest. En alleen tijdens de coronacrisis, omdat dat dus in haar ogen echt een natuurcatastrofe, of gelijk is aan een natuurcatastrofe, dus om een hele andere situatie gaat. Dat lijken we in Nederland wel eens uit het oog te verliezen. Maar dat is wat Merkel nadrukkelijk heeft gezegd. Dat ze ook op dat moment dus besloten heeft om al die regels tijdelijk los te laten.
Maar daar kan dus een behoorlijke discussie ontstaan met de Franse president Macron, die in januari het EU-voorzitterschap overneemt en dan een nieuwe bondskanselier tegenover zich vindt op die as Berlijn-Parijs. Ja. En Macron heeft al gezegd, ik wil die Europese begrotingsregels wel ter discussie gaan stellen, vrij permanent. En dat is in de ogen van Berlijn, hoor ik je eigenlijk zeggen, ondenkbaar.
Nou, dat is dus heel interessant van het vertrek van Merkel. Want dan kunnen er dingen anders lopen dan wij gewend zijn te denken. Want om nou maar een voorbeeld te noemen. Merkel is eigenlijk heel lang niet ingegaan op alle voorstellen van Macron en heeft heel lang gewacht. En er was één belangrijke criticus binnen de Christendemocraten op dat beleid, dat was Armin Laschet. Die vond dat Merkel meer moest toetreden tot, in discussie moest gaan met Macron en meer moest toegeven ook en meer gezamenlijk beleid voeren. En zelfs een beetje in de traditie van Helmut Kohl. Want Helmut Kohl heeft natuurlijk in zijn periode, als er een probleem was, gewoon de buidel getrokken. En dan werd het met geld werd het opgelost. En daar heeft Merkel altijd van afgezien. Merkel heeft zich natuurlijk heel erg achter de regels verscholen. En dus we zorgen dat er Europese regels zijn die zo solidair mogelijk zijn, maar die niet ten koste gaan van de portemonnee van de Duitse burger. En uit alles blijkt dat Armin Laschet zich misschien niet eens, zich in ieder geval ook heeft georiënteerd op het beleid van Merkel, maar eigenlijk zelf volwassen geworden is onder Kohl. Hè. Hij was 20 toen Kohl aantrad en dus 36 toen Kohl vertrok. Nou, dat is een vormende periode. En hij heeft het daar ook vaak over, zeg maar. En dus het zou wel eens. En hij heeft ook al nadrukkelijk gezegd dat niet alleen Macron natuurlijk, maar ook Mario Draghi, de vorige president van de Europese Centrale Bank, nu dus minister-president in Italië, dat ze met z'n drieën om de tafel gaan. En dat is nog wel eens even een hele interessante combinatie, want daar zit natuurlijk heel veel know-how bij Draghi ook. En als die met z'n drieën tot overeenstemming komen, ja, dan moeten de andere landen natuurlijk van goede huizen komen om daar invloed op te uit te oefenen of om dat bij te kunnen sturen enzovoort. En dan moet Nederland even kijken hoe ze daarmee om willen gaan, want dat is niet helemaal het beleid wat met name de VVD en het CDA voorstaan. En ik denk dus dat ze in de huidige kabinetsonderhandelingen daar wel even over moeten praten. Van hoe gaan we überhaupt met Europa om?
Ja, dus de Europese thema's moeten op tafel in de kabinetsformatie.
Ja,
maar ook de mogelijke uitkomsten in Berlijn in september van die verkiezingen. Daar zou je eigenlijk scenario's voor moeten maken.
Ja.
Omdat het over thema's, we hebben het net over de Europese begroting. Maar denk ook aan een thema als Europese defensie, strategische autonomie, industriepolitiek.
Ja.
Dat zijn allemaal thema's die waar Berlijn en waar de uitkomst in Berlijn een belangrijke wissel op kan trekken.
Industriepolitiek vind ik heel interessant, want dat is natuurlijk iets wat wij sinds de RSV-enquête niet meer willen. En ook premier Rutte niet meer wil. Maar waar Duitsland al langer op aan het broeden is. En met name omdat we Europa, als het gaat om digitale media, het natuurlijk heeft afgelegd tegen Amerika. En men in Duitsland nadrukkelijk aan het nadenken is over een Europese digitale industrie, maar nu ook over een Europese farma-industrie. En Armin Laschet had het zelfs over Europese autarkie. Dat betekent dat hij vindt dat Europa, als het gaat om die hele medische molen, zeg maar, onafhankelijk van China of van Amerika, geheel zelfstandig eigen beleid moet kunnen voeren als er weer een nieuwe pandemie uitbreekt. En ja, dan heb je het echt over Europese industriepolitiek. En ik vind persoonlijk dat Nederland daar eens even heel goed over na moet denken. Want als dat tot stand komt, dan gaat er heel veel geld heen. En dan blijven wij klein als wij niet meedoen. Dat kan. Dat is eigenlijk met Fokker gebeurd. Hè. We hebben niet meegedaan met Airbus. En dat had tot gevolg natuurlijk dat Fokker failliet ging. Het is maar net hoe je het bekijkt, hè, maar het is eigenlijk wel zo gegaan. Fokker was te klein in het spel van de grote jongens. En dat moet, die les lijkt niet helemaal getrokken in Nederland. En dat is wel iets waar we, ja, wat we ons moeten realiseren dat gaat gebeuren. Want ja, Nederland is nogal kritisch eigenlijk als over alles wat er uit Brussel komt. Dat mag wel, maar ja, we zitten wel in het schuitje. Dus daar vind ik een beetje, ja, als je nou toch in het schuitje zit en er gaat veel geld heen, ja, dan kan je maar beter zorgen dat je goed meedoet om je eigen belangen te verdedigen. In plaats van ja, een beetje het allemaal maar te laten wat het is, vind ik in ieder geval.
Ja, want in tegenstelling tot in Nederland heb ik het gevoel dat Europa als thema in Duitsland wel echt leeft. Dus meer leeft dan in Nederland in ieder geval. We zagen in Nederland deze verkiezing eigenlijk de doorbraak van Volt. Voor de eerste keer dat er een partij is die, nou, die naast D66 echt zegt Europa is ons thema, we claimen dit onderwerp. In Duitsland zijn ze al wat langer bekend met Volt volgens mij. En zijn ze ook in mijn ogen wat meer gericht op Europa, terwijl wij wat meer ons afkeren van Europa. Op sommige momenten heb ik het gevoel. Hoe verklaart u dat verschil?
Ja, voor Duitsland is Europa iets heel anders dan voor ons. Kijk, daar moet je toch terug naar 1945 eigenlijk. Of misschien veel verder terug. De Frans-Duitse erfvijandschap, zoals sinds Napoleon. Of je kunt de 30-jarige oorlog, hangt er maar net vanaf waar je wilt zijn, zeg maar. En na 1945 heeft er een verzoening plaatsgevonden. En dat niet alleen. Duitsland was een bezet land, had geen soevereiniteit. En de enige manier om soevereiniteit terug te krijgen was het delen van soevereiniteit op het gebied van kolen en staal. Mm-hmm. Maar eigenlijk ook de euro. Hè? Dus de D-mark inwisselen voor de euro. Dat heeft natuurlijk heel veel sympathie gewekt. Waardoor er weinig kritiek was, relatief weinig kritiek was op de Duitse eenheid, die ook tegelijkertijd ongeveer tot stand kwam. Dus voor Duitsland, en Merkel zegt dat altijd, Duitse politiek en Europese politiek zijn twee zijden van dezelfde medaille.
Ja, ja.
Maar daar zit dus ook een hele vredespolitiek bij. En daar zit het idee inderdaad van Frans-Duitse verzoening bij. En wat niet onbelangrijk is, is ook heel sterk, dat hoor je heel vaak, Duitsland is als land te klein om in de wereld een punt te maken. Dus 80 miljoen mensen. Maar met inmiddels 440 miljoen. Het waren er 500 miljoen. Dat is natuurlijk een beetje pijnlijk. Maar de Britten zijn weg. Met 440 miljoen kunnen we wel in de wereld onze belangen verdedigen. Maar dan moet je natuurlijk wel het zo regelen dat Duits beleid en EU-beleid enigszins synchroon lopen.
Ja.
En ik denk dat ook wel een inzet is van de Duitse politiek en de Duitse kiezer dat ook weet. Dat is het grote verschil met Nederland. Als wij een minister-president van de ene kleur of van de andere kleur kiezen, hebben we niet het idee dat we daarmee de koers in Europa op een of andere manier kunnen bijsturen. Maar in Duitsland is het zelfs zo, op dit moment eigenlijk de afgelopen, nou ja, sinds Merkel zeg maar aan de macht is, dat de CDU en de CSU de koers van die politieke partij vaak belangrijk is geweest
voor
de koers van Europa. Dus ja, de ruzies binnen één partij kunnen dus veel betekenend zijn voor de koers in Europa. Dus dat is wel echt. Ja, je ziet gewoon dat voor Duitsers het handschrift van de eigen politiek op een of andere manier, of van Merkel zeg maar, herkenbaar is in het Europese, in het EU-beleid.
Maar speelt dat dan ook in binnenlandse debatten, dat bewustzijn? Want ik vraag me af, in Nederland was er discussie over de feit dat het buitenland geen rol speelde in de verkiezingscampagne. En de Europese samenwerking speelde daar geen rol in, met die ludieke hashtag, de EU-olifant.
Yeah.
Ik vroeg me af, bestaat dat ook in Duitsland, het soort het besef van we moeten het veel meer over de Europese Unie hebben in binnenlandse debatten?
Ik zie dus de politici dat zelf zeggen. En, dat zijn dus de lijsttrekkers van de belangrijkste politieke partijen. Dus Olaf Scholz zegt dat van de SPD, Annalena Baerbock van de Groenen en Armin Laschet van CDU zegt het, overigens Markus Söder hebben we niet zoveel over buitenlands beleid gehoord. Dus ik geloof dat er grote verschillen zijn tussen die twee. Het werd een beetje onder tafel onder het tapijt geschoven. Maar...
Je zegt eigenlijk, Söder had het eigenlijk minder over Europese zaken, Europese ja. relevantie dan Laschet. Dus misschien is die keuze voor Laschet, voor Europa...
Extreem belangrijk in mijn optiek. Dat werd nooit gezegd, maar Söder was natuurlijk staat veel dichter bij Sebastian Kurz. Ja. Zeg maar, bij de Alpen, om het zo, de Oostenrijkse Alpen. Die grenzen aan de Beierse Alpen. Maar de CSU ontving ook tot niet zo lang geleden Viktor Orbán. Ze gingen ook bij Poetin op bezoek vanuit München. Dus dat Oost-Europa ligt voor München veel dichterbij. Wenen ligt ook gewoon dichterbij dan Berlijn. Terwijl bij de vluchtelingencrisis was de CSU natuurlijk de grootste, de belangrijkste oppositiepartij eigenlijk. Die notabene in de regering zat. Maar dat was echt een pain in the ass voor Merkel. En voor de hele Willkommenscultuur, zeg maar. Dus dat leverde een enorme... strijd binnen de christendemocratische familie op. En sinds 2018 hebben ze zich verzoend. En nu zeggen ze, ja, er zijn geen politieke meningsverschillen meer. Maar die zijn er volgens mij wel degelijk. En alleen zijn die een beetje onder tafel gemoffeld. En Laschet heeft zelf in het Europees Parlement gezeten. En is dus is inderdaad een aanhanger van Kohl. En daarmee dus, voor hem is Europa bijna een hartzaak. Of hoe noem je dat? Europa, daar staat hij helemaal voor. En daar wil hij voor gaan.
Zijn de Duitsers eurosceptisch eigenlijk, Hanko?
Ja, wat ik heel interessant vind, als je kijkt naar de Duitse politiek. Ook onder Merkel is dat er altijd heel veel kritiek is geweest op de EU. Bijvoorbeeld tijdens de kredietcrisis natuurlijk op de Grieken die veel te veel geld uitgaven. Maar toch ook een beetje op Merkel die misschien te toegefelijk zou zijn tegenover de Grieken. En de Alternatieve für Deutschland, de rechtspopulistische partij, is opgericht in 2013 vanwege de kredietcrisis. Dus die wilden eigenlijk een... splitsing tussen de noordelijke en de zuidelijke euro. Dus een euro en een euro. En dat werden rechtspopulisten die dus tegen Merkels vluchtelingenpolitiek waren. En daarmee natuurlijk ook tegen Europa's vluchtelingenpolitiek. Dus die euroskepsis is er op veel terreinen aanwezig en ook in veel verschillende kleuren. Je zou bijna kunnen zeggen bij het politieke partij-establishment absoluut niet. En behalve dan natuurlijk bij het partij-establishment van de AfD, want die zijn inmiddels ook best wel een gevestigde partij geworden. Maar euroskepsis is in Duitsland wel degelijk aanwezig en ook op verschillende manieren en is dus best ook wel iets om in de gaten te houden. Want de Duitsers zijn wel degelijk ook op hun eigen beleidsterreinen kien op dat die beleidsterreinen natuurlijk op een of andere manier ook in Europa zichtbaar worden. En als dat te weinig gebeurt, dan denk ik dat de euroskepsis alleen maar toe kan nemen.
En zullen zij de kiesdrempel halen?
AfD zeker, ja. Dus die zijn eigenlijk net als in Nederland inmiddels gewoon Nederland de PVV en misschien ook wel Thierry Baudet, maar in ieder geval de PVV eigenlijk niet meer zomaar weg te denken. Daar hebben ze mee te wielen en te dealen.
Maar ze zullen in een coalitievorming geen rol spelen?
Absoluut niet, want de afscheiding, zeg maar de scheidslijnen tussen wat men in Duitsland de bürgerliche partijen noemt, ook interessant, en de AfD, die zijn daar veel groter dan bij ons. Die worden zoveel mogelijk uitgesloten. Soms heb je het idee dat ze ook absoluut niet met ze willen praten. Er wordt ook soms wel eens gescholden in Bondsdag. Een heel nieuw fenomeen. Heel anders dan bij ons wordt dat ook genotuleerd. Bij ons krijg je, als je buiten dat wat gezegd wordt, iets zegt, dan hoor je daar niks meer van terug. Maar in Duitsland wel. Dus je hoort gewoon veel meer in het parlement. En je hoort dus ook veel meer uit de hoek van de AfD. En de omgangsvormen binnen de Bondsdag zijn echt extreem veranderd. Daardoor en daarbuiten eigenlijk ook.
Tot slot, Hanko, waar moeten we de Nederlander op letten de aankomende maanden? Als we kijken naar de Duitse verkiezingen, waar moeten we naar gaan kijken. Wat zijn de debatten die gaan plaatsvinden?
Nou, het wordt dus heel anders dan de voorgaande verkiezingen. Want dat was altijd een tweestrijd tussen de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten. En die tweestrijd is er eigenlijk niet, want de Sociaaldemocraten doen het gewoon vooralsnog niet goed. En dus we hebben nu naast de vertrouwde gezichten heel nadrukkelijk ook de Groenen. En dan ook nog Annalena Baerbock, die dus een fris nieuw gezicht is. De jongste ook van het hele stel. Dus waar we op moeten letten eigenlijk is of de Groenen dat hoge... De hoge peilingen kunnen vasthouden. Want dat is natuurlijk toch een beetje de vraag. Gaan ze nu heel erg omhoog is eigenlijk niet de bedoeling. Want dan kunnen ze daarna alleen nog maar vallen, zeg maar. Ze kunnen beter niet te vroeg pieken. Je moet eigenlijk pieken op het moment dat de verkiezingen zijn. Of die aangeslagen Armin Laschet in staat is om er toch nog wat van te maken. Of dat hij in het kreupelhout blijft rondlopen. En wat ik dan ook heel curieus vind is hoe de SPD, of dat nou een partij uit het verleden blijft, of dat ze toch nog een toekomstperspectief weten over te brengen. Hè? Want dat zijn hele interessante dingen, ook voor de Nederlandse politiek, waar onze PvdA is in een totale crisis beland. En de SPD ook. Dus daar zitten gewoon vergelijkingen. En die gaan lang niet altijd op, hoor. Want de liberalen in Duitsland doen het bar slecht. En in Nederland zijn de liberalen, als het D66 en VVD is, doen het echt heel erg goed. Maar toch vind ik, zeg maar, als het om partijpolitiek gaat, vind ik dat heel interessant. Ik denk dus zelf dat de Nederlandse Groenen, of GroenLinks, veel kan leren van hoe de Groenen... Bund nicht 90 die Grünen het in Duitsland doen. Waar je op moet letten. Ik vind eigenlijk dat je ook een beetje moet letten op hoe gaat Duitsland om met de nieuwe politieke cultuur. Met de digitale media. En hoe weten ze de kiezer te verleiden in dit nieuwe tijdperk of niet.
Nou, dan gaan we dat doen. Dank voor de tips en super fijn dat je te gast wilde zijn in onze podcast Global Gossip.
Graag gedaan.